Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee W.J. van den Brink voor ons zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Wat betreft de diensten, vanmiddag om 5:00 zal dominee Kroneman voor ons voorgaan. Donderdag 14 mei, aanstaande donderdag, hemelvaartsdag, zal om 10:00 dominee Kroneman voor ons voorgaan. En volgende week zondag 17 mei zal om 10:00 dominee J.C. de Groot en om 5:00 dominee J.W. Baan voor ons voorgaan. Aanstaande dinsdagmiddag, 12 mei, is er om 2:00 een seniorenmiddag. Dit alles zou leren willen en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. De derde is ook voor de kerkvoogdij, voor de onderhoud van het gebouw. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 136, vers 22, waarna we in stilgebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 80, de versen 4 en 11. We hebben helaas in dit leven soms te maken met twist, met ruzie. Daar gaat het over in het vierde vers. Helaas door u ten schimp gesteld, ons door hun twisten neergeveld. Maar we bidden ook voor eenheid vanuit vers 11. Behoud ons Heer de legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Psalm 80 vers 4 en 11. Gemeente, staat ons ook deze morgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. We luisteren naar Deuteronomium 5. Zingen we daarna uit Psalm 147, vers 7. Hij wil in gunst uw heil bewerken en de grendels van uw poorten sterken. Psalm 147, het zevende vers, naar de lezing en samenvatting van Gods heilige wet. Die klinkt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet steden en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat toen hij zei, u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, het woord van God mag vanmorgen geopend worden in Handelingen 13, vers 1 tot en met 5. En vervolgens Handelingen 15, vers 35 tot en met 41. Het zal vanmorgen dus gaan over een meningsverschil tussen Paulus en Barnabas. En u zult ook wel eens een meningsverschil hebben met iemand anders. Hoe ga je daar nou wijs mee om? En wat zijn de gevolgen als je niet bij elkaar kunt komen? Want de tekst voor de prediking zijn de versen 35 tot en met 41 uit Handelingen 15. We lezen eerst vers 13 tot vers 1 tot en met 5. Dan blijkt dus ook Johannes Marcus mee te gaan met de zendingsreis. Luidt Gods woord als volgt. En er waren in Antiochië in de gemeente al daar enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, maar na hen die met Herodes de vier vorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Here dienden en vasten, zei de Heilige Geest: zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagogen van de Joden. En ze hadden bovendien Johannes als dienaar. Dan slaan we om naar Handelingen 15, de versen 35 tot en met 41. Dan zijn ze terug van de zendingsreis en dan zijn ze weer aangekomen in Antiochië. Paulus en Barnabas die verbleven in Antiochië en ze onderwezen en verkondigden met nog veel anderen het woord van de Here. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas: laten wij nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Here verkondigd hebben en zien hoe het met hen gaat. Nu wilde Barnabas Johannes, die ook Marcus heet, meenemen. Paulus achtte het echter juist om hem, die hen van Pamphylië af verlaten had en niet met hen meegegaan was naar het werk, niet mee te nemen. Er ontstond daarom verbittering, zodat ze uit elkaar gingen. En Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok. Saulus koos Silas en vertrok, nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeenten. Tot zover het woord van onze God. Bidden we samen om de opening van dit woord en de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Lieve Heer in de hemel, u hebt ons als gemeente van Christus weer samengebracht in uw huis. U weet met welke zorgen we dit kerkgebouw zijn binnengestapt. Gevoelens van rouw, van verdriet, gemis, die kunnen ons hart vervullen. Zo korter of langer geleden stonden bij dat open graf. Als we van vader en moeder verlaten zijn, dat we dan toch ook mogen weten: de Heere zal mij aannemen. U kent degene die man of vrouw ook missen, broer of zus, vader of moeder, een kind. Misschien dat er ook jongeren zijn die opa en oma zo missen, met wie ze goed konden optrekken, met wie ze mooie gesprekken hadden, met wie ze wel samen misschien wel vogels gingen bekijken of gingen vissen. Heren, als geliefden wegvallen, dan kan weemoed ons hart vervullen. We hebben ook te maken met rouw en verdriet en dan kost het lange tijd soms weer de balans in het leven terug te vinden. Hoe moeten we verder zonder de geliefde? Zeker als weduwe of weduwnaar, als we wonen in een stil huis, waar de ziel van het huis is weggenomen, omdat we geen aanspraak meer hebben. Gedenk ook de ernstig zieken, die misschien wel de boodschap hebben gekregen van de dokter, meneer, mevrouw. Het einde van uw aardse leven komt in zicht. Misschien dat er nog wel palliatieve zorg mogelijk is om de omstandigheden draaglijk te maken om de klachten te verminderen, maar toch, die ernstige boodschap klonk. Heren, zijn wij bereid. Ook Hiskia, hij kreeg die boodschap te horen uit de mond van de profeet Jesaja: bereid uw huis, want gij zult sterven en niet leven. En toen Hiskia zo ziek op zijn bed lag, toen keerde hij zich om naar de muur en hij ging heel hard huilen. De tranen kwamen naar boven en hij voelde: ik ben er nog niet aan toe. En in uw genade gaf u ook 15 jaar erbij. Heren, geef dat we bereid mogen zijn en dat we onze God kunnen ontmoeten. De God van de genade, de God van de vrede, door Christus, de grote vredevorst. Hier hebben wij te maken met de gevolgen van de zonde. Hier is gebrokenheid, pijn, tranen, soms ook al ons jong aangedaan. Ook het seksueel misbruik gaat de kerk niet voorbij. We bidden voor de slachtoffers die met dat geheim soms jarenlang rondlopen. Wilt u hen geven, een vertrouwenspersoon bij wie ze hun hart mogen uitstorten? En geef dat er ook herstel van de relatie mag plaatsvinden als dat mogelijk is. Dat ook daders tot berouw zullen komen, eerlijk de zonden zullen belijden. Opdat ook zij met een vrij geweten kunnen sterven. En dat schuldprobleem niet meegenomen wordt in het stille graf. Heren, nu is het nog genadetijd. Nu is er nog de mogelijkheid om dingen recht te zetten. Ook in zoveel families komt dat voor. Dat er verbittering ontstaat en verwijdering en we elkaar niet meer kunnen vasthouden. Wat erg, heren. Het is dubbel zo erg dat het ook in de kerk helaas voorkomt. De kerk waar de plaats is, waar de vergeving juist aangezegd wordt en de verzoening verkondigd wordt. Heren, leer ons zo werkelijk te leven vanuit de verzoening met Christus. We danken u dat we zo elkaar weer mogen ontmoeten. Help heel de gemeente. Help ook de jongeren die wellicht examen moeten doen. Wilt u ze deze week ook helpen? Bij het maken van de examens geef wijsheid en inzicht dat ze zich ook afhankelijk weten van u en van de hulp van boven. Geef ook inzet. En als ze straks wellicht een vervolgstudie gaan doen, helpt u ze. En als ze gaan werken, wilt u ze dan ook kracht geven om zo een mooie baan te mogen vinden waar ze met vreugde mogen arbeiden. Gedenk ook de broeders van de kerkenraad. U weet ook wat zij nodig hebben om samen het goede te mogen zoeken voor deze gemeente. Help ook onze vriend en broeder Dominic Kroneman. Geef hem vrede en vreugde in het werk. Dat hij het niet als zuchtende hoeft te doen, maar ook met blijdschap zo voor alle gemeenteleden beschikbaar mag zijn. Help ook zijn vrouw en hun dochter. Wilt u ze samen zegenen. We bidden ook voor het geheel van de kerk. Daar stelt de vorm de kerk is maar een klein onderdeel van de grote wereldwijde kerk. En dan mogen er ook verschillen zijn in gewoontes en in tradities. Dat we elkaar ook die vrijheid geven. En dat we zullen beseffen: het gaat om het bloed van het lam. Het gaat om de koning van de kerk, Jezus Christus, de bruidegom. Dat we ook zo het goede voor heel uw kerk mogen zoeken. Zegen ook alle arbeid in uw koninkrijk. Het zendingswerk, evangelisatiewerk. Geef dat wij vrijmoedigheid ontvangen om met anderen het gesprek aan te gaan over Christus die gekomen is om zondaren zalig te maken. Zegen ook het evangelisatiewerk dat vanuit deze gemeente zo trouw, zo mooi mag plaatsvinden. Heren, het is ook vaak zaaien en planten en u staat in voor de vrucht. Geef dat ook dit bedehuis weer vol mag stromen. Niets is voor u onmogelijk. En wij bidden of ook zo hier de kerk ter plaatse tot een rijke zegen gesteld mag worden. Maak zo uw naam groot. Wees ook bij uw volk Israël. Geef dat ook daar in het Midden-Oosten de vrede mag komen. We bidden voor de vluchtelingen, de oorlogsmensen die getroffen zijn door oorlogsgeweld en leed. Help de weduwen en de kinderen die hun lieve vader missen, dat is omgekomen in het rampgebied. Geef ook vrede in het gebied tussen Oekraïne en Rusland. Wilt u het hart van Poetin veranderen, opdat er ook een terugkeer mag zijn en op de juiste wijze ook de vrede daar gevonden mag worden. Heere, zo zijn onze ogen op u. Help ook in de prediking van het woord, in het luisteren naar uw woord, dat we uw woord ook zullen bewaren in het hart. Wij vragen u dit niet omdat wij dat verdienen, maar wij pleiten op de heerlijke naam van de vredevorst, Jezus Christus, op wiens lippen genade is uitgestort. Heere, hoor ons zo, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 122, vers 1 en 3, dat gaat echt over de eenheid en de vrede in Jeruzalem, in de kerk. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Psalm 122, vers 1 en 3. Kinderen, jongelui, gemeente in Amerika. Er zijn ook kerkelijke gemeentes waar geen orgel gebruikt wordt tijdens de eredienst, maar waar men een piano gebruikt. Nou, ergens in Amerika, daar was een kerkelijke gemeente waar dus ook op zondag de mensen samenkwamen om te luisteren naar de boodschap van het woord van God. En dan werden zo de psalmen, de liederen begeleid door middel van die piano. Maar wat ontstond daar een aantal jaren geleden? Helaas ontstond er verschil van mening over de plaats waar die piano in het kerkgebouw moest staan. Er waren een aantal gemeenteleden die zeiden, als die links van de kansel staat, dan is dat de beste plaats. Nee, zeiden andere gemeenteleden, wij vinden dat de piano rechts van de kansel moet staan. En zo gingen ze eigenlijk als het ware experimenteren. Waar kun je nou het beste die piano plaatsen tijdens de eredienst? Maar die beide partijen waren van hun eigen mening diep overtuigd. En het duurde niet lang of er ontstond tweedeling. Kinderen, sommige mensen gingen extra vroeg naar de kerk om die piano daar links van die kerk te willen plaatsen. En andere mensen wilden hem juist rechts gaan plaatsen. En zo ontstond er letterlijk op zondagmorgen ruzie in de kerk over de plaats van de piano. En ze gingen schelden en ze trokken samen aan dezelfde piano. U zegt, nou, wat een dwaasheid. Wie maakt er nou ruzie om een plaats van de piano in de kerk? En toch zullen hier ongetwijfeld ook mensen in ons midden zijn die te maken hebben gekregen met iets wat heel klein begon, meningsverschil, en je komt er niet uit. En dan ontstaat er verwijdering en uiteindelijk kan het zelfs levens verwoesten. Dat is nooit leuk, gemeente. Zelfs kinderen van God kunnen te maken krijgen met een conflict. Dat blijkt wel uit de geschiedenis van Paulus en Barnabas. Twee kinderen van God die in verbittering met elkaar zijn omgegaan. Handelingen 15 vers 35 tot en met 41 is de tekst voor de prediking. Ik lees u nog vers 39 als kerntekst voor. Er ontstond daarom verbittering, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok. Het conflict tussen Paulus en Barnabas, dat is het thema van de preek, drie gedachten, de verwarring. En voordat er een conflict ontstaat, is er eerst sprake van verwarring, je begrijpt elkaar blijkbaar niet. Dan de verbittering, staat er letterlijk, er ontstaat verbittering. En de gevolgen blijven niet uit. Derde aandachtspunt, de verwijdering. Ze gaan allebei een andere kant op en ze laten elkaar los. Dus drie gedachten, de verwarring, de verbittering en de verwijdering. Met als thema het conflict tussen Paulus en Barnabas. Dat is een bekend spreekwoord dat zegt, waar twee kijven, daar hebben ook twee schuld. Kijven, kinderen, dat is een ouderwets Nederlands woord en dat betekent ruzie maken, bekvechten. Stel dat de een ruzie maakt met de ander, dan kan het maar zo gebeuren dat iemand de ander uitscheldt voor rotte vis. Of een nog veel lelijker woord. Maar twee kijven, daar hebben twee schuld. Het zou erg zijn als er kinderen in ons midden zijn die dat van heel dichtbij meemaken. Dat je ziet dat papa en mama vaak ruzie met elkaar maken. Dat kan, ook in christelijke gezinnen. En dan ontstaat er zo'n slechte sfeer in huis dat een kind zich soms niet eens veilig voelt. Als een man zijn vrouw gaat slaan in het bijzijn van de kinderen, is dat echt heel erg. Stop daarmee. En als uiteindelijk het besluit valt dat vader en moeder gaan scheiden, dan heeft dat ook levenslang gevolgen voor deze kinderen.
Geldt dat nu ook gemeente voor Paulus en Barnabas? Zijn ze allebei aan het kijven geslagen? Hebben ze allebei schuld? Wat weten we eigenlijk van Paulus en van Barnabas? Wat waren dat voor mannen? Kinderen, zullen we beginnen bij Barnabas? In Handelingen 4 komen we voor het eerst zijn naam tegen. En dan vertelt Lucas dat Barnabas is geboren op het eiland Cyprus. Hij was ook een leviet. Hij komt uit de stam van Levi en hij mag de Here dienen. En wat heeft Barnabas op een zeker moment gedaan? Nou, hij had een akker, een stuk grond, en hij had dat verkocht. Even ter vergelijking, kinderen. Als je in Nederland een akker hebt, een stuk landbouwgrond van 1 hectare, dan kost dat zo'n 100.000 euro. Nou, zo heeft Barnabas als het ware een hectare grond verkocht en de opbrengst daarvan gegeven aan de kerk. Hij heeft die zak met geld gegeven aan de apostelen. Hij heeft gezegd, hier, dit geld dat is beschikbaar voor de diaconie, voor de kerkvoogdij. En u mag het uitdelen aan de arme gemeenteleden. Wat een mooi gebaar is dit geweest van deze Barnabas. Hij geeft ontfermend, overvloedig, weldadig. Misschien dat er ook wel kinderen zijn die weten wat zijn naam betekent. Barnabas. Dat betekent zoon van de vertroosting. Dus Barnabas die troost, die helpt, waar hij merkt dat er hulp nodig is. Wat een mooie naam. Zoon van de vertroosting. Lijken wij een beetje op Barnabas. Geeft u waar hulp nodig is. Troost u als iemand in grote moeilijke omstandigheden terecht is gekomen. Nou, Barnabas, in die zin heeft hij een mooi karakter. Hij troost, hij helpt, waar kan. Kinderen, wie heeft dat heel nadrukkelijk ervaren? Paulus. Paulus. We kennen zijn levensloop. Dat was een felle christenvervolger in Jeruzalem. En toen deze christenen gingen vluchten vanuit Jeruzalem naar Damascus, is Paulus hen achterna gegaan. En vlak voor de stad Jeruzalem, dan grijpt de Heere in en Paulus, hij komt tot bekering. Dan staat er dat hij terstond Christus predikt. Wonderlijk, hè, hoe God iemand in de kraag kan grijpen en dat een felle vervolger, een verkondiger van Christus wordt. Maar toch, daar in Jeruzalem, daar leeft toch nog wel twijfel. Is die bekering van Paulus wel echt? En als Paulus na een aantal jaren terugkeert in Jeruzalem, dan leeft daar argwaan bij deze jonge gelovigen. Stel je voor dat Paulus zich gaat infiltreren in onze gemeente en hij aan die leden van het Sanhedrin gaat vertellen wie er allemaal christen zijn geworden. Hij geeft de namen van de kerkgangers door. Wat gaat er dan met ons gebeuren? Is Paulus te vertrouwen? Lucas zegt heel eerlijk dat ze niet geloven dat Paulus een discipel van Christus is. En wie neemt dan alle twijfel weg? Barnabas. Barnabas die heeft Paulus opgezocht en hij heeft hem als het ware geïntroduceerd bij de gemeenteleden in Jeruzalem. En hij vertelt, kijk, de Heere is Paulus tegemoet gekomen daar op weg naar Damascus. Hij heeft de Heere gezien en de Heere heeft krachtig tot hem gesproken. Het is echt. Dus kinderen, Barnabas is als het ware een kruiwagen, zo noemen we dat, om Paulus te introduceren bij de christenen in Jeruzalem. En Barnabas die neemt het wantrouwen weg bij deze christenen. Wat zal Paulus dankbaar zijn geweest dat Barnabas zo'n goed woordje voor hem heeft gedaan. En vanaf dat moment is er ook echt een band van liefde ontstaan tussen Paulus en Barnabas. En dan komen we aan bij Handelingen 15, het gedeelte wat we ook gelezen hebben, Handelingen 13. Dan zegt de Heilige Geest eerst in Handelingen 13. Nou, ik wil graag dat Paulus en Barnabas afgezonderd worden voor het zendingswerk. Ik roep Barnabas en Paulus voor het zendingswerk. En dat gebeurt, kinderen. Ze krijgen een handoplegging. En zo beginnen ze, Handelingen 13, aan hun eerste zendingsreis. Dat duurde van 46 tot 48 na Christus. 2 jaar lang zijn ze samen als zendelingen door allerlei dorpen en steden getrokken. En overal waar ze komen, daar verkondigen deze twee mannen, Paulus en Barnabas, het woord van God. Ze zoeken eerst de Joden op. En als ze merken dat de Joden het evangelie van Christus niet geloven en dat evangelie verwerpen, dan keren zij zich tot de heidenen. En dan zien we dat de Heere dat zendingswerk zegent. Evangelie klinkt, dan zegent de Heere die boodschap en dan komen er mensen tot Christus met berouw van hun zonde. En dan staat er het woord van de Heere dat breidt zich uit. Dat is ook weer het verlangen van God dat u werkelijk een volgeling bent van Christus. Als toen daar het woord van Christus klonk, zo klinkt het ook vanmorgen in uw midden. En God wil dat u, dat jij zo'n volgeling van Christus wordt. Nou, geloof maar, jongelui, dat die band tussen Paulus en Barnabas is toegenomen. Samen zijn ze één in het dienen van Christus. En zo komen ze uiteindelijk in 48 na Christus weer aan in de stad Antiochië, van waaruit ze ook uitgezonden waren. En dan lezen we in vers 35, Handelingen 15, dat ze dus dan terugkeren, zich ophouden in Antiochië. Paulus en Barnabas die verbleven in Antiochië en zij onderwezen en verkondigden met nog veel anderen het woord van de Heere. Dus weer gaan ze door. Wat hebben deze twee zendelingen intensief samengewerkt. Heel praktisch, ze hebben samen in dezelfde tent geslapen. Die twee zendelingen hebben geestelijke gesprekken gevoerd. Ze hebben ontberingen geleden, in de bergen kou gevoeld, de warmte gevoeld en samen honderden geestelijke gesprekken gevoerd. Ik meen, als je zo intensief met een ander optrekt, dan leer je elkaar wel kennen, ook qua karakter. Je ziet elkaars mooie kanten, maar je ziet ook de minder mooie eigenschappen van die ander. En toch, tijdens die reis hebben ze elkaar onvoorwaardelijk geholpen. En wat gebeurt er dan? Vers 36. Paulus die komt met een nieuw voorstel. Die rusteloze zendeling Paulus, hij komt met een nieuw initiatief en hij zoekt Barnabas op. En hij zegt tegen Barnabas, laten wij nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waarbij het woord van de Heere verkondigd hebben en zien hoe het met hen gaat. Barnabas, ga je mee? We gaan nog een keer diezelfde zendingsreis maken. Dat is zijn voorstel, dan zoeken we de gelovigen in die steden en in die dorpen nog een keer op. We gaan meeleven en we gaan vragen hoe het met hen gaat. Dat is eigenlijk pastorale nazorg. Dat je christenen opzoekt en vraagt, ja, hoe gaat het nu met u? Een soort huisbezoek. Hoe is het met het leven, met de Heere? Zul je gaan vragen aan al die christenen in die steden wat hun geestelijke welstand betreft. En Barnabas die luistert zo naar dat voorstel van Paulus en hij zegt, dat vind ik een mooi plan. Vind ik een goed initiatief. En dan komt Barnabas ook, vers 37, met een voorstel. En Barnabas, die zegt, nu wilde Barnabas Johannes, die ook Marcus heet, meenemen. Paulus, wat mij betreft, nemen wij Johannes Marcus mee. Laten wij een derde zendeling meenemen. Hoeven niet alleen te doen. Wat mij betreft, nemen we Marcus mee. Wie was Marcus? Uit Colossense 4, vers 10, blijkt dat dit een neef is geweest van Barnabas. Dus er is een familieband tussen Barnabas en Marcus. En kinderen, toen Petrus uit de gevangenis bevrijd werd in de stad Jeruzalem, waar ging hij toen naartoe? Naar het huis waar deze Marcus is opgegroeid. Hij ging naar het huis van Maria, staat er dan, de moeder van Johannes Marcus. Dus Marcus, Johannes Marcus, die is opgegroeid als christen in Jeruzalem. En iedereen kende hem. Nou, deze Johannes Marcus wil Barnabas, zijn neef, graag meenemen op die zendingsreis. Hij zegt als het ware, dan kan hij zien hoe de Heere ons werk heeft gezegend. Hoe de Heer in het hart van die heidenen is gaan werken. Dan kan hij het horen hoe ook deze mensen tot het geloof in Christus zijn gebracht. Kinderen, kijk eens naar dat gezicht van Paulus. Als Barnabas met dit voorstel komt. Kijkt hij blij? Nou, hij kijkt toch wel heel bedenkelijk. Marcus meenemen? Dat lijkt mij geen goed voorstel. Paulus zegt dat ook heel eerlijk in vers 38. Paulus achtte het echter juist om hem, die hen van Pamfylië af verlaten had en niet met hen meegegaan was naar het werk, niet mee te nemen. Dus Paulus die komt met tegenwerpingen. Met bezwaren. Hij weet nog goed dat Marcus ook is meegegaan op die eerste zendingsreis in 46 na Christus. Je hebt het gelezen als een dienaar, Handelingen 13 vers 5. Dus vol enthousiasme is Marcus toen ook meegegaan. Maar wat is er gebeurd? Na korte tijd haakt Marcus af. Hij is nog wel meegevaren naar dat eiland Cyprus. En toen zijn ze nog weer vanaf Cyprus overgestoken naar de stad Perge in Pamfylië. Maar toen hield Johannes Marcus het voor gezien. Blijkbaar is het hem te veel geworden. En Paulus die kan het zich nog goed herinneren. Dat Marcus op zekere dag zei, mannen, ik stop ermee. Ik gooi het zendingsbijltje erbij neer. Ik kap ermee. Het staat letterlijk in Handelingen 13 vers 13... dat Johannes Marcus afscheid neemt en teruggaat naar Jeruzalem. Mannen, zo heeft Marcus gezegd tegen Paulus en Barnabas, het is me allemaal veel te veel. Dat werk in Gods koninkrijk, ik trek het niet. Ik ga terug naar Jeruzalem. Want gemeente, ook in Gods koninkrijk, dan kun je toch wel te maken krijgen met beproevingen, met teleurstellingen. Dat je zegt, het gaat niet meer. En toen Paulus dat zo aanhoorde, ja, toen was er toch in zijn hart niet zoveel begrip voor dit besluit van Marcus. Afhaken? Opgeven? Stoppen met de verkondiging van Gods woord? Nooit. Kinderen, in die zin was Paulus wel iemand die altijd doorging. Hij zocht altijd weer de grenzen op. Hij kende geen beperkingen. Hij kende maar één verlangen. Ik wil mensen redden die Christus nog niet kennen. Ja, en toen zijn ze toch maar samen verder gegaan. En ja, Marcus die vertrok en hij ging terug naar Jeruzalem. En nu Barnabas met dit voorstel komt, laten we Johannes Marcus toch maar weer meenemen. Dan denkt Paulus, moeten we hem werkelijk een nieuwe kans geven? Geen sprake van. Die Marcus, die neef van Barnabas, hij is niet geschikt voor het zendingswerk. Hij is onbetrouwbaar en hij gaat niet mee. Ik meen uit het Grieks blijkt dat Paulus ook echt vasthoudt aan zijn mening. Hij wil niet van inzicht veranderen. Wat Barnabas ook zegt, hij blijft bij zijn standpunt, die afvallige Johannes Marcus, hij gaat niet mee. En zo is een grote verwarring ontstaan. Gemeente, zo laat dit gedeelte ons twee dingen zien. U merkt het, hè? Hier zijn, eerste reden, twee karakters spelen hiermee. Hier vindt een botsing plaats tussen twee persoonlijkheden. Ik zei het al, Barnabas, een zoon van de vertroosting. Barnabas die had oog voor de nood van andere mensen. En Barnabas die geeft mensen graag een tweede kans. Barnabas die schrijft iemand niet zo snel af. Barnabas is een verbinder. Hij zoekt de eenheid. Maar Paulus, jongelui, dat is een leider geworden. Een sterke leider, een sterke persoonlijkheid. Hij komt met plannen, hij komt met initiatieven. Hij is ook radicaal en vurig. Misschien is het u wel opgevallen bij de schriftlezing hoe Lucas ons dat laat zien. Hè? Soms dan staat er Barnabas en Paulus, maar gaandeweg dan zegt Lucas Paulus en Barnabas. Dus Paulus die krijgt ook echt de leidersrol toebedeeld. Eerst staat Barnabas voorop, maar gaandeweg dan staat Paulus als eerste van het tweetal. En zo komt Barnabas steeds meer in de schaduw te staan van de krachtige Paulus. Ja, zo is er toch wat verwarring ontstaan. Dat gebeurde toen, dat kan ook nu gebeuren. Misschien herkent u het van heel dichtbij, of hebt u er zelf mee te maken. Dat je zegt, ja, dat is een krachtige persoonlijkheid en die ander ook. En als de een niet goed luistert naar de ander en niet wil buigen voor de ander, dan ontstaat er inderdaad verwarring. Misschien heeft Marcus dat ook wel aangevoeld in het begin van die zendingsreis. Dat hij merkt, ja, die Paulus heeft toch wel iets onverzettelijks in zich. En misschien is hij daarom ook wel vroegtijdig afgehaakt. Misschien kreeg Marcus inderdaad moeite met die leidersrol die Paulus naar zich toe trok. Dus gemeente, zo kunnen karakters botsen. Twee mensen die het samen niet meer eens kunnen worden. Kan ook ons overkomen, gemeente, dat twee christenen toch verwarring ervaren. Gemeente, wat is nog meer opvallend hier in Handelingen 15? Hier wordt niet gesproken over het werk van de Heilige Geest. Kijk, in Handelingen 13, daar staat heel nadrukkelijk dat de Heilige Geest zegt, zonder mij af, Paulus en Barnabas voor dit werk. Barnabas en Paulus eigenlijk. En dan namens de Heilige Geest krijgen ze ook de handoplegging mee. Maar gemeente, hier in Handelingen 15 lees ik niets van de Heilige Geest. Het werk van de trooster ontbreekt. Heeft Paulus gevraagd om de leiding van de Heilige Geest? Gemeente, ik lees het niet. Misschien heeft dat ook maar meegespeeld. Als je plannen gaat ontwikkelen zonder de leiding van de Heilige Geest te vragen: zal God dan de plannen zegenen? Misschien maakt u ook wel plannen. Maar als u uw plannen maakt zonder Gods hulp en leiding, dan kan er zomaar verwarring ontstaan. Misschien ook heel praktisch, als een getrouwde man en een getrouwde vrouw niet meer samen bidden en samen vragen om de leiding van de Heilige Geest in hun huwelijk, in de plannen die ze samen maken. Gemeente, dan kan er zo gemakkelijk verwarring ontstaan tussen een man en een vrouw. Als je samen niet meer bidt, dan kan er een klein geschilpunt ontstaan en het wordt groter en groter en je gaat gewoon naar een advocaat toe. Dat is erg. Ook in het zakelijke leven kan het zo gebeuren. Je werkt intensief samen en je komt er op een gegeven moment niet meer uit. En als je dan samen niet meer gaat bidden en je houdt vast aan je standpunt, dan ontmoet je elkaar in de rechtbank. En daarom, ik geef u graag het advies mee: blijf met elkaar bidden. Zoek samen om de leiding van de Heilige Geest. Bid om de gestalte van Christus, die het gezegd heeft: leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Houd elkaar biddend vast. Dan brengt ons bij de tweede gedachte, de verbittering. In die zin is gemeente vers 39 heel aangrijpend. Er ontstond daarom verbittering, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok. Gemeente, er is dus werkelijk verbittering ontstaan. Dat meningsverschil over Marcus wel niet meenemen, dat loopt dus uit op een groot conflict. Het Griekse woord dat Lucas hier gebruikt, dat is eigenlijk een medische term. Dat is wel aardig om te weten. Als je een koortsaanval krijgt, 39 graden koorts, 40 graden koorts, dan loopt dus de lichaamstemperatuur op. Nou, dat woord wordt hier gebruikt. Als je een woordenwisseling krijgt, dan word je heet gebakerd, zeggen we dan. Dan loopt de stemming op en je bent geprikkeld. Nou, zo gaan deze twee kemphanen de verbittering aan. Ik denk dat Paulus is gaan schreeuwen naar Barnabas en dat Barnabas terugschreeuwt naar Paulus. Er is geen communicatie meer mogelijk. Er ontstond daarom verbittering. Maar dat is het aangrijpende. Als je niet meer in alle rust met elkaar kunt spreken, dan ontstaat er verbittering. En als er dan geen deskundige hulp bij betrokken wordt, geen mediator ingeschakeld wordt, ja, dan neemt die verbittering alleen maar toe. Staat er dat ze uit elkaar gingen? Dus dan ontstaat echt een breuk. Met een kwaad hoofd loopt Paulus weg, kinderen, en Barnabas, hij loopt ook met een kwaad hoofd weg. Nota bene, twee godvrezende zendelingen die zo een meningsverschil krijgen, dat het uitloopt op een diep conflict. Je zou bijna zeggen, had dit nou niet voorkomen kunnen worden? Of zit er nog een dieper liggende reden achter? Is er nog veel meer aan de hand? Vaak is dat het geval, gemeente. Sommige theologen denken dat, die zeggen, ja, hier speelt er toch ook nog een theologisch conflict in mee. Het zou dan gaan over de vraag of christenen met een heidense achtergrond, die tot geloof in Christus zijn gekomen, zich wel of niet moeten houden aan de wetten van de Tora. Is dat zo, gemeente? Nou, Lucas die noemt dat niet. Maar het zou wel kunnen dat er toch nog meer dingen hebben meegespeeld. Er ontstaat verbittering. Ik denk zelf dat Barnabas toch ook die familieband met Marcus heeft gevoeld en daarom gezegd heeft, ja, ik wil toch Marcus een tweede kans geven. En zo laat deze verbittering ons twee dingen zien, gemeente. Allereerst laat deze geschiedenis ons vanmorgen zien dat ook in de kerk van Christus zondaren leven. Wij ontmoeten elkaar hier vanmorgen allemaal als zondaar. Paulus was een zondaar. Ook al had hij veel genade, hij was en bleef een zondaar. Barnabas was een zondaar. Marcus was een zondaar. U, jij, ik, wij zitten hier allemaal als zondaren. Vroeger zeiden ze wel eens, kinderen, je bent allemaal van dezelfde lap gescheurd. Allemaal zijn wij zondaren. God kwijt. Wij leven niet meer in het paradijs. En ja, daarom zijn er ook conflicten in de wereld. En daarom is er verbittering in de kerk. Ik weet nog goed, gemeente, dat een jaar of 35 geleden een ouderling een keer tegen mij zei. Oude, wijze ouderling, hij zegt, in de kerk heb ik zoveel zwarte sneeuw gezien. Zwarte sneeuw, zeggen de kinderen dan, dat kan toch niet? Nou, inderdaad, kinderen, sneeuw is wit. Maar in de kerk van Christus verwacht je witte sneeuw te zien. Je verwacht in de kerk van Christus dat gemeenteleden bereid zijn om de voeten van de ander te wassen. En dat je zegt, ja, ik wil de ander uitnemender achten dan mijzelf. Als er één plaats is, gemeente, waar de verzoening en waar de vergeving door het bloed van Christus verkondigd mag worden, dan is het de gemeente van Christus. En als er iets is, dan moet u naar een ander toe gaan en eerlijk opbiechten wat u verkeerd hebt gedaan. Kijk, hier hoort u van de reiniging door dat bloed van Christus. Dan ben je witter dan sneeuw. Maar helaas, helaas kom je ook in de kerk zwarte sneeuw tegen. Sneeuw die besmet en besmeurd is met dat zondige gedrag. En dan kan het maar zo gebeuren dat zelfs kerkgangers elkaar voor de rechter slepen. Denk maar even aan Driedorp, de Veluwe. Wat een verbittering is daar ontstaan. Soms dan gebeurt het ook in families. Dat familieleden elkaar niet meer kunnen luchten of zien omdat er een erfenis verdeeld moest worden en ze er niet uitkwamen. Soms is het zelfs zo erg, kinderen, dat een broer of een zus elkaar niet willen ontmoeten op de begrafenis van vader of moeder. Dat de naam van iemand niet vermeld wordt op de rouwkaart. Verbittering in de kerk van Christus. En ik denk ook even aan de seksuele ontsporingen. Slachtoffers van het seksueel misbruik. Komt ook in de kerk voor. Dat je het moeilijk vindt om de dader te ontmoeten. Verbittering. Het begint vaak zo klein, gemeente. Maar het kan een groot drama worden. Soms dan kun je achteraf niet eens zeggen, ja, waar gingen we nou uit elkaar? Het komt erop neer dat je niet meer naar elkaar kan luisteren. Dat je niet meer samen kan bidden. Dat je niet meer samen kan wandelen om het uit te spreken. En daarom eindigt het in de verbittering. Ik zeg het nog een keer, gemeente, probeer elkaar biddend vast te houden. Blijf altijd openstaan voor een gesprek. Zoek nou samen naar een oplossing. Tweede, wat deze verbittering ook laat zien. Gemeente, ook in de kerk van Christus spelen allerlei elementen mee. U kent ongetwijfeld ook de thema's waarop zelfs kerken gaan scheuren. Denk aan de broeders van de christelijke gereformeerde kerken. Mogen vrouwen nou wel of niet in het ambt? En hoe zit het met de homoseksuele praktijk? Mogen kinderen aan het avondmaal? Gemeente, ook in de kerk, daar zijn er tientallen thema's waarover je verschillend kan denken. Denk maar aan de piano waar ik mee begon. Conflicten, helaas, helaas gaan ze de kerk niet voorbij. Dat brengt ons bij de derde gedachte, de verwijdering. Uit vers 39 en 40 blijkt, gemeente, dat er dus letterlijk ook verwijdering is ontstaan tussen Paulus en Barnabas. Barnabas, hij neemt toch zijn neef Marcus mee en hij vertrekt naar Cyprus, de plaats waar hij is opgegroeid. Heeft hij toch gelukkig zijn familie om zich heen. Daar voelt hij zich thuis. Paulus, vers 40, die kiest Silas uit en hij vertrekt de andere kant op. Hij gaat naar Syrië en Cilicië, vers 41. Gelukkig wordt hij door de broeders aan de genade van God opgedragen, vers 40. En zo begint Paulus met Silas aan een hele korte zendingsreis. Blijkbaar voeren die christenen in Antiochië aan, deze broeders. Kijk, ook al is er verbittering ontstaan, Paulus, hij kan niet zonder de genade van God vertrekken. En zo zien we ze dus in gedachten vertrekken, die twee mannen, ene kant op en de andere kant op. En de afstand wordt alleen maar groter. Hebben ze elkaar nog gesproken hierna, gemeente? Als u verder zou bladeren in Handelingen, helaas komt u dan de naam van Barnabas niet meer tegen. En zo laat dit gedeelte ons zien dat die twee kemphanen dus toch afstand moesten nemen van elkaar. Misschien is dat ook wel soms de beste oplossing. Eventjes afstand nemen van elkaar. Ik heb ooit ouders gesproken. Een aantal kinderen hadden en een van die jongens die gedroeg zich echt heel ongehoorzaam en brutaal in huis. En het werd zo erg dat die vader op een gegeven moment heeft gezegd tegen die zoon: nu zet ik je letterlijk uit huis. Hier zijn je spullen wegwezen. Je komt er niet meer in. Om de anderen in het gezin te kunnen beschermen, soms moet je afstand nemen. Tijdelijk. En stel dat er twee kerkraadsleden zijn die in een conflict belanden, dan kan het misschien maar beter zijn dat die twee ouderlingen of die twee diakenen allebei toch maar eventjes hun ambt neerleggen. Even afstand nemen. Vul uw eigen situatie maar in. Afstand nemen. En gemeente, laat dit gedeelte ons zien, ja, dat door onze zondigheid en gebrokenheid er altijd ook wel meningsverschillen zullen blijven. Zolang wij zondaren zijn en hier op aarde leven, zullen er conflicten blijven bestaan. Soms ook hele grote conflicten. Denk maar aan Israël, de Palestijnen. Wij kunnen als buitenstaanders zo'n conflict niet oplossen. Grote conflicten, kleine conflicten. Gemeente, soms is het ook onvermijdelijk om even te schuren met elkaar. Hoe komt dat? Nou, omdat wij ook te maken hebben, ook in de kerk, met veranderingen. Je kunt niet als kerk altijd hetzelfde blijven. Kijk, je hebt hele traditionele mensen die zeggen: nee, wij houden echt vast aan het oude. Dit zijn wij gewend. En sommige mensen zeggen: ja, maar je moet ook wel een beetje meegaan met de tijd. Gemeente, als je altijd hetzelfde zou blijven denken in de kerk, dan zou je nog steeds de doden in de kerk moeten begraven. En als je altijd hetzelfde zou blijven denken, dan moet je zeggen: dan gebruiken we geen microfoon voor de dominee, want dat deden we vroeger ook niet. Gemeente, omdat de samenleving verandert, omdat wij veranderen, zul je als kerkelijke gemeente ook heel wijs met veranderingen om moeten gaan. Probeer meningsverschillen, conflicten te voorkomen. Ik geef ook nog een hele praktische les mee aan het einde. Stel, u komt terecht in een conflict, pas dan de 40-60 regel toe. Wat betekent dat? Nadat je zegt, 60% van het conflict dat ligt aan de ander en 40% ligt aan mij. Misschien zegt u, ja, maar dat vind ik toch wel een te groot aandeel. Dan zegt u, van mijn part 95% ligt aan de ander en 5% ligt aan mij. En daarmee zeg je, en dus ben ik toch ook zelf iets of wat meer verantwoordelijk voor de ontstane verwijdering. En dan zeg je, ja, ik wil toch ook even naar mezelf kijken. Wat heb ik nou verkeerd gedaan? En dan zal die ander ook gaan nadenken over zijn, haar aandeel. Die zal misschien zeggen, ja, het ligt ook 95% aan jou en 5% aan mij. Maar dan ga je allebei toch nadenken over jouw aandeel in dat conflict. En gemeente, als je dat nou zou gaan uitspreken naar elkaar, ontstaat er dan weer niet iets van verzoening? Ik denk dat Paulus op dit moment te weinig naar hun eigen aandeel gekeken hebben. Het mooie is, gemeente, dat Paulus zo'n 3 jaar later een brief schrijft aan de gemeenteleden van Korinthe. En dan noemt hij zonder enige vorm van wraakgevoelens de naam van Barnabas. Kijk, in Handelingen komen we de naam van Barnabas niet meer tegen, maar wel in andere brieven. En we zien ook, gemeente, dat hij na verloop van tijd zegt, die Johannes Marcus, hij heeft mij enorm geholpen. Dus Paulus, die heeft nagedacht over zijn eigen aandeel en hij heeft zijn standpunt herzien. Johannes Marcus, ik heb veel aan hem gehad. Dus gemeente, soms moet je even iets laten bezinken en dan na verloop van tijd toch maar op terugkomen. En dan eerlijk zeggen, ik heb het verkeerd gezien. Daar word je niet minder van, daar word je juist beter van. Wonderlijk, hè, hoe God dus blijkbaar zo'n nare situatie kan gebruiken. We zeggen wel, het met een kromme stok kan God een rechte slag maken. God gebruikt kromme, gebrekkige mensen in zijn dienst. Dat is waar. En God gaat toch dwars door alles heen door. En zo laat dit gedeelte ons zien dat verzoening mogelijk is. Gemeente, als het werk van Christus, de verzoening van Christus, samen besproken wordt, dan ga je je eigen berouw en je eigen aandeel benoemen. En die verzoening, die mag ik vanmorgen als laatste verkondigen. Er is verzoening in en door Christus. Dat wil de Heilige Geest als de grote trooster u en jou geven. Als je dan samen mag komen, samen de handen mag vouwen. En je komt er samen bij dat kruis van Christus. Dan is er verzoening mogelijk. Christus, hij gaf zijn leven niet voor beste, lieve, aardige mensen, maar voor vijanden. God verzoent ons door de dood van zijn zoon, omdat wij vijanden zijn. En als je dat mag leren bij het kruis, dan ga je toch samen zingen. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. O Heere Jezus, bewijs ons uw genade. Amen. Dat is Psalm 79, het vierde vers. Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade.
Laten we samen bidden en danken. Heren, er is zoveel zwarte sneeuw, ook in de kerk. Gebrokenheid, verbittering, verwijdering, verwarring. Dat we elkaar niet meer kunnen vasthouden. Vaak zijn we zo trots dat we niet goed luisteren naar de motieven van de ander. Soms dan zijn we ook teleurgesteld in mensen. En dan gebeuren er dingen die we niet voorzien hadden. En daarom bidden we, geef ons gevouwen handen. Geef dat we met kruis van Christus elkaar mogen vinden. Dat hebben we nodig in de gezinnen, man en vrouw, in het zakelijke leven. Als misschien een verschil van inzicht ontstaat, dat uitgesproken mag worden. Ook in de kerk. Het kan soms beginnen bij de plaats van een piano. Het kan eindigen in grote verdeeldheid. Behoed de gemeente hiervoor. Geef dat de liefde van Christus de harten mag vervullen. En de vrede van Christus, die alle verstand te boven gaat. Zo groot is die vrede, dat we daar elkaar in mogen vinden. We danken u voor het onderwijs dat u ons gaf vanuit uw woord. Geef dat we het praktisch zullen toepassen. Zeker als we in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen. Heren, dat we het woord zullen bewaren in het hart. En niet alleen hoorders van het woord zullen zijn, maar ook daders van het woord. En dat we zo, als er verschilpunten zijn ontstaan, de stap zullen zetten om de ander op te zoeken en om het goed te maken. Heren, zorg zo voor ieder. Help deze gemeente. Zegen ons vanuit uw heiligdom. En vergeef onze zonden in spreken en in luisteren. Breng ons ook vanmiddag weer samen. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Psalm 72 vers 4, het rechtvaardig volk zal wedig overvloedig groeien, dat twist en brok verdwijnt. 72, vierde vers. Gemeente, gaat dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God, draag er met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.